Ja, vanmorgen willen we weer doorgaan op het thema intimiteit met God. 4 weken terug heb ik er ook over gesproken. Toen was de titel, hoe goed wil jij mij kennen? En als je er niet bij was, het is zeker goed om die terug te luisteren. Omdat het eigenlijk ging over de essentie van het christendom. Zo mooi verwoord in Johannes 3 vers 16 dat Jezus kwam. Waarvoor kwam hij? Om ons te geven? Eeuwig leven te geven. En eeuwig leven is niet alleen een lengte van een leven. Dat het een lengte, een duur aangeeft. Of een kwaliteit of een plek in de hemel. Maar het geeft vooral aan, zoals Jezus dat zegt in Johannes 17. Eeuwig leven is dat zij u kennen en Jezus. Dus het eeuwig leven gaat om het kennen van God en van Jezus. En dat begint dus op het moment dat je tot geloof komt. Je hoeft niet te wachten met eeuwig leven totdat je in de hemel komt. Je begint ermee als je tot geloof komt. Want het is namelijk het kennen van God en het kennen van Jezus. En we hebben het toen gehad over dat we heel vaak de valkuil hebben dat we denken God te kennen, maar dat we het verwarren met dat we kennis hebben over God. Zoals ik kan zeggen, ik ken koning Willem-Alexander, dan betekent dat, ik heb kennis over Willem-Alexander. Maar ik kan ook zeggen, ik ken Elise, en dan gaat het over het intieme vorm van kennen. Dat ik precies weet wat er op haar hart is, waar ze om huilt, waar ze om lacht. Dat ik haar nabijheid zoek, dat ik haar ervaar, dat ik een knuffel ervaar. En dat is de tweede vorm van kennen. Daarvoor is Jezus gekomen om die ons te geven vanaf het moment dat we tot geloof komen. En zo mooi dat we dus niet hoeven blijven te steken in de informatie over de Heere God en over de Heere Jezus. En dat zie je zelfs terug bij Job die tegen God zei, slechts van horen zeggen. Ik kende u slechts van horen zeggen, had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwt. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwt. En ik weet zeker dat dit een bemoediging is voor alle jonge kinderen of de jeugd hier in de zaal. Zijn er hier jonge mensen in de zaal onder de 20? Onder de 25? Heel goed. Ja. Heel goed. Heel goed. We zijn allemaal jong van geest. Maar dit is een bemoediging. Dit is een bemoediging. Als Job dit al zegt, en Job was geen tiener, die was al wat ouder. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Soms gaan we naar de kerk omdat we meegaan met onze ouders, maar we hebben gewoon nog geen persoonlijke ervaring met God zelf. En dan kan het soms saai zijn. Bidden kan saai zijn, Bijbel lezen kan saai zijn, naar de kerk gaan kan saai zijn. Omdat het puur is van, het is bij als het ware opgelegd. Je gaat mee omdat je denkt, nou ja, ik wil mijn ouders ook daarin gehoorzamen. Maar je had nog niet zelf God aanschouwd. En dat is het zo mooi dat we in de Bijbel zien, we lezen over mannen en vrouwen van God die God hebben aanschouwd in het heiligdom. En aanschouwen spreekt over het ervaren van God. Dat je God ervaart in je hart. Dat je vrede ervaart als je in de storm zit, midden in de storm. Of dat je liefde ervaart als je in een ruzie zit. Dat je de liefde van God ervaart die jou de kracht geeft om te bemiddelen of om weer te vergeven. Dat je God ervaart met jouw hele hart. En het model van de tabernakel hebben we vorige keer ook al kort genoemd. Daar zullen we nu ook iets op verder gaan. Dat geeft eigenlijk aan dat er meerdere niveaus van het kennen van God en Jezus zijn. Ik dacht altijd, er zijn maar 2 niveaus. Of je kent God, of je kent God niet. En als je tot geloof komt, dan hoor je bij het tweede niveau, ik ken God, dan is het klaar. En dan ga je puur naar de kerk om God te prijzen. Maar daarmee is het wel gezegd. Maar dat is natuurlijk niet zo. God is oneindig groot. Zijn liefde is oneindig groot. Zijn genade is oneindig groot. Zijn vrede is oneindig diep. Volheid van vreugde is er voor zijn aangezicht, zegt de Bijbel. Wie heeft hier al volheid van vreugde meegemaakt? Ja, een paar handen. Maar ik denk dat dat nog niet eens de volheid was. Ik denk dat dat maar een klein druppeltje was van de volheid van vreugde. Want volheid van vreugde, ik stel het me zo voor, dat je dan echt urenlang gewoon lacht ook. Lachen hoort bij vreugde, toch? En dat je gewoon buikpijn hebt van het lachen. Gewoon puur vanwege de aanwezigheid van God. En ik dacht altijd van, ja, als ik nou een discipel van Jezus zou zijn, dan zou ik wel goed Jezus kennen. Hè? Maar dan hebben we ook een voorbeeld zelfs van een discipel die met Jezus meeliep. Filippus was een van de discipelen die Jezus had uitgekozen en hij liep bij stage bij Jezus. Hij mocht meewandelen elke dag.
Hij was elke dag bij Jezus. Hij zag wat Jezus zei, wat hij deed, hoe hij bad. Hij was elke dag met Jezus. Maar dan na 3 jaar, nadat hij elke dag met Jezus leefde, zegt Jezus dit tegen Filippus: nu ben ik al zo lang bij je en je kent me niet. En toen ik dit las, een paar maanden terug, toen doorkliefde het mijn hart. Want het was alsof God me wilde aanmoedigen: Hein, nu ben ik al zo lang bij me. Maar hoe goed ken je me al? En ik voelde totaal geen veroordeling, maar ik voelde daarin zo'n liefdevolle uitnodiging van: Hein, ik ben al zo lang in jou, ik ben één met jou. Maar je hebt nog niet eens een druppel ontvangen van de oceaan van wie ik ben. En het heeft me gestimuleerd om op zoek te gaan naar God, maar dan vooral om te leren van iemand die er heel goed in is. En dat is David. David was een man naar Gods hart. Hij maakte grote fouten, dus daarmee kunnen we ons heel makkelijk ook identificeren met hem. Hij was niet perfect. Hij was absoluut geen held die alles goed deed. Hij maakte fouten. Maar te midden van die fouten bekeerde hij zich snel. Hij keerde zich terug naar God. En hij zocht God aangezicht. En hij was weer intiem met God. En hij was heel dicht bij Gods hart. Zo dicht dat hij allemaal dingen kreeg te horen van God over die duizenden jaren later zouden gebeuren. Jezus aan het kruis bijvoorbeeld, of over de eindtijd. Allemaal openbaringen die David kreeg door intimiteit. En ik geloof dat het ook een uitnodiging aan ons allemaal, dat God ons openbaring wil geven voor de tijd die komen gaat. Met als doel dat wij ons voor kunnen bereiden. Maar ook de mensen om ons heen voor kunnen bereiden. En dat we zo klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Allemaal puur vanuit intimiteit. Zoals Hosea zegt: laten we ernaar jagen hem te kennen. Dat geeft dus aan dat het wel moeite kost. Wandelen met God en intimiteit met God, het is altijd mooi om te beseffen dat de eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah, die geeft eigenlijk het hele plan van God met de mensheid weer. Daarin vind je het hele evangelie, Jezus vind je daar al in terug. De eerste 5 boeken, dat is eigenlijk de blauwdruk hoe God alles bedoeld heeft. Het huwelijk, intimiteit met God. Dus ook als je nadenkt over het kennen van God en het wandelen met God, hoe ziet dat er nou praktisch uit? De eerste 5 boeken van de Bijbel geven jou inzicht. En op de eerste bladzijde van de Bijbel zie je al hoe Adam en Eva met God wandelden. En dat was gewoon elke dag waren zij met God in een prachtige tuin vol leven, omdat God hen leidde op de weg die ze gaan moesten. En zo mooi dat dat altijd het beeld moet zijn waaraan we moeten denken als we denken: oké, hoe ziet het wandelen met God er nou uit? Ook in je eigen leven. Dat je niet je week opdeelt van zondag is voor de Heer en van maandag tot met zaterdag, dan ga ik naar mijn werk en dan moet ik hard werken en dan ben ik druk. Maar zondag ben ik dan weer, wandel ik met de Heer. Nee, God die woont in jou en die wil ook als jij naar je werk gaat, als je terug gaat van je werk en op je werk, wil hij door jou heen werken, wil hij met jou wandelen. En hetzelfde zie je ook bij Adam en Eva. Zij hadden ook een heleboel verschillende vormen van intimiteit. Soms denk je wel eens intimiteit met God, dat heeft te maken met bijbellezen. Of aanbidding. Of bijbelstudie doen. En dat is zeker zo. Dat is dé manier om God te leren kennen, via het woord. Maar intimiteit met God is ook dat je doet wat hij zegt. Dat is ook intimiteit, want als je doet wat hij zegt, ga je wonderen meemaken, ga je genezingen meemaken, ga je bovennatuurlijke woorden van kennis meemaken en gaat de liefde van God door jou heen stromen naar de mensen om jou heen en leer jij God op een manier kennen die je alleen maar op die manier kan leren kennen, door te doen wat God zegt. Maar ook in de tuin, op een gegeven moment stuurt God alle dieren naar Adam en gaat hij kijken welke naam Adam eraan geeft. Dat is ook een vorm van intimiteit, omgang van God met Adam en Eva. Ik vond in Koningen, in 1 Koningen 4 vers 29, staat er zo mooi: God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand. En Salomo, met die inzicht en die wijsheid, sprak over de bomen. Hij sprak spreuken over de bomen. Hij sprak over het vee, over de vogels, over de dieren en over de vissen. Dus Salomo kreeg vanuit intimiteit met God, kreeg hij wijsheid. En sprak daar, kreeg hij daarvoor inzicht over dieren. Hij kreeg inzicht over bomen. Hij kreeg inzicht over vissen. Dus God wil jou ook als vorm van intimiteit inzicht geven in jouw hobby, in jouw werk, over de natuur, als je in de natuur wandelt. Hij wil jou inzicht geven, net zoals hij dat deed bij Adam en Eva. Zo mooi, en bij Salomo. Zo mooi dat dat verschillende vormen van intimiteit zijn. Op de volgende sheet zie je een woestijn met daarin de tabernakel. En de woorden van David die zegt, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. David is echt een leermeester voor ons als het gaat om hoe kunnen we God nou beter kennen dan gisteren? Hoe kunnen we God nou beter kennen dan vorig jaar? Wie kent God beter dan 10 jaar terug? Wie kent God beter dan vorig jaar? Er zijn al wat minder handen. Wie kent God beter dan vorige week? Dat zijn een stuk minder handen. Maar dit geeft aan dat wij elke dag ernaar moeten jagen, zoals Hosea kent, om hem te kennen, om Jezus te kennen, door aan zijn voeten te zitten met een open Bijbel en elke bladzij gaat over Jezus en de Heilige Geest wil licht werpen op het woord, zodat we Jezus gaan zien op elke bladzij, zodat we zien wat Jezus gedaan heeft, wie hij is, wie God de Vader is en daarmee gaat dat woord leven in ons hart. Het woord van God is levend en krachtig en mag het in ons hart gaan leven en kunnen we God en Jezus beter leren kennen. En David geeft door alle psalmen heen een heleboel inzicht in hoe hij dat doet. Hoe hij de intimiteit met God doet. En hier zie je zo mooi dat hij snakt. Hij snakt, zijn ziel snakt en zelfs zijn lichaam die verlangt naar God. Waarom? Hij heeft God al gezien in het heiligdom, is de volgende vers die niet op de sheet staat. Dus hij heeft God ervaren. En die ervaring was zo goed en het was niets vergeleken met het drinken uit de vervuilde bronnen van de woestijn waar we de vorige keer over hebben gehad, dat hij daar steeds weer naar snakt. Dus dat zie je steeds terug, dat motief in die psalmen van David, dat hij daar naar snakt. Maar wel te midden van een land dor en dorstig, zonder water. We leven in een woestijn, de wereld van de woestijn. De wereld is een woestijn, die heeft ons geen bronnen. Die kan geen bron aanbieden die ons werkelijk doen leven. Maar te midden van die woestijn, van de wereld waarin we leven, heeft God een tabernakel opgezet in jouw hart. Waarin hij is komen wonen en waarin we elke dag in kunnen gaan in het heiligdom om God te ontmoeten. Net zoals David. De zonde die heeft van Eden, het Hof van Eden, een woestijn gemaakt. Maar het mooie is dat Jezus van die woestijn weer het Hof van Eden maakt en heeft gemaakt. Je ziet dat ook mooi terug in het tabernakel. Een heleboel van de motieven van het voorhangsel en van de kleding van de hoge priester. Daar zijn vruchten op geborduurd. Vaak de granaatappel ook, die komt ook terug in de menorah. Dus al vroege theologen die zeiden dat de tabernakel is eigenlijk een replica van het Hof van Eden. Dus als je het zo gaat bekijken, dan zie je als het ware al dat te midden van de woestijn, dat God als een plan kenbaar maakt van, ik heb een plan om jullie te ontmoeten, te midden van die zonde, zodat jullie alsnog kunnen leven. Dat jullie weer voorbereid worden om straks in het nieuwe verbond terug te gaan naar dat Hof van Eden. Ook de cherubim die er waren natuurlijk in het Hof van Eden op het einde, toen ze weggestuurd waren, die vind je ook weer terug bij de tabernakel boven het verzoendeksel. De ingang van de tabernakel was van het oosten. Toen Adam en Eva werden weggestuurd uit de Hof van Eden, gingen ze weg uit het via het oosten. Dus waar ze weg gingen gaan, daar is nu de ingang weer in de tabernakel. Zo mooi hoe Jezus zichtbaar wordt in de tabernakel. En Jezus heeft er alles voor gedaan. De Vader heeft alles gegeven om die intimiteit weer te herstellen. En het is ook mooi te weten dat als we het hebben over intimiteit met God, dat Gods verlangen naar intimiteit met jou is groter dan jouw verlangen om intiem te zijn met hem. Gods verlangen naar jou voor intimiteit is groter dan jouw verlangen naar hem. Het laatste verlangen, wat was het laatste verlangen op het hart van Jezus vlak voordat hij de kruisdood onderging? We zien het terug in Johannes 17, in het gebed. Dan denk je in het laatste gebed dat hij doet tot de Vader. En je weet dat je gaat sterven, een vreselijke verstikkingsdood, die uren duurde. Als je weet dat je die dood gaat ondergaan, want hij wist het. Wat zal dan het laatste gebed op je hart zijn? Mijn gebed zou een hulpgebed zijn, een noodkreet naar God. Van help mij, zou ik gericht zijn? Mijn laatste gebed zou ik gericht zijn. En zo mooi dat je Johannes 17 Waarvoor bidt Jezus voor ons? Terwijl hij vlak voor zijn kruisdood staat. Hij bidt voor ons. En dan staat er zo mooi in vers 24, Vader, ik wil. Dit gaat over de wens van Jezus, het verlangen van Jezus. Vader, ik wil. Nou, dan denk je, wat wil je, Jezus? Wil je dat deze beker aan je voorbij gaat? Nee, dat gebed, dat heeft hij ook gedaan. Maar Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven heeft. Het verlangen van Jezus vlak voordat hij die verstikkingsdood aan het kruis zou ondergaan, was, hij waart zijn gedachten bij ons. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn, zodat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Dat is het verlangen van Jezus en van de Vader, om elke dag met ons te zijn. Om intimiteit te hebben aan zijn voeten, maar ook gedurende de hele dag. Op je werk, naar je werk toe, als je terugkomt van je werk. En zo mooi dat door de Bijbel te lezen, kom je hierachter. Kom je achter het verlangen van Jezus. En dan ga je stilstaan, dan ga je denken van wauw. Als dit het verlangen van Jezus is, wat zegt dit over Jezus? En dan groeit jouw kennis van Jezus en ga je zijn liefde ervaren. Want het woord van God is levend en krachtig en in staat om diep door te dringen in jouw hart. En wat we nodig hebben als we het hebben over intimiteit, is dat ons hart wordt aangeraakt. Ons hart wordt aangeraakt en daarvoor hebben we een ontmoeting nodig met God. Maar bovenal dat het woord van God, dat we zitten met een open Bijbel en dat het woord van God dat leeft en krachtig is, diep doordringt in ons hart. Dat ons hart in vuur en vlam wordt gezet voor Jezus. Want als ons hart in vuur en vlam voor Jezus is, dan hoeven we niet te zeggen, jagen naar om de Heere te kennen. Dan wil je de Heere kennen. Leren van David. Een van de eerste dingen die hij heel veel herhaalt in zijn psalm is, op de Heer vertrouw ik, ik zal niet wankelen. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De eerste sleutel die David ons aanraakt in de psalmen om dieper God, dieper te kennen, om diep te gaan in intimiteit met God, is vertrouwen. Zonder vertrouwen kan God niet doen, kan hij niet werken. Elke goede relatie kan pas ontstaan als er vertrouwen is. Zonder vertrouwen kunnen we God ook niet behagen. Zonder geloof kunnen we hem niet behagen. Vertrouwen is dat je hem de kans geeft om te werken in en door jou heen. Zodat je hem kan leren kennen. Door die ontmoeting heen. Omdat je hem met de hart ontmoet. En ik heb gemerkt dat we heel snel denken dat we de Heer al vertrouwen. Maar dat gaat dan puur om onze redding. Dus we vertrouwen de Heer dat hij ons gered heeft, dat we eeuwig zullen leven. Maar vertrouw je hem ook al als je zorgen hebt, als je een probleem hebt. En ik heb gemerkt dat ons hart arglistig is. Ons hart kan ons bedriegen en zeggen, Hein, je gaat naar de kerk, je kent de Heer al, je vertrouwt op hem. En dan denk je dat het klaar is, dat vertrouwen geen issue is. Maar ik heb gemerkt dat ik me dagelijks kan bekeren in vreugde, vreugdevolle bekering, dat ik me van dat arglistig hart kan keren naar God en zeg, oh Heere God, dank u wel dat u mijn hart in vuur en vlam wil zetten en dat ik met mijn hele hart op u mag vertrouwen. Ook als er zorgen op mijn pad komen. Want het feit dat we ons zorgen maken, geeft al aan dat we ons vertrouwen niet op de Heer hebben. Want als we ons vertrouwen op de Heer hebben, dan kunnen we te midden van de storm van ons leven vrede hebben. Kunnen we rust hebben, bovennatuurlijke vrede die alleen God kan geven. Waardoor we de wijsheid hebben om de juiste beslissingen te maken, maar ook de rust hebben om God te blijven zoeken in die storm van ons leven. Een andere vorm van vertrouwen zien we ook terug in deze psalm van David, in 62 vers 9. Vertrouw op hem ten alle tijden, volk. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. David die oproept om de Heer te vertrouwen en dat concreet te maken, praktisch te maken, door ons hart uit te storten bij God. Wie heeft zijn hart wel eens uitgestort bij God? Dat is niet makkelijk. In de zin, het is makkelijker om dat te doen bij iemand van vlees en bloed. dat je naar een vriend of vriendin gaat, of naar je echtgenoot als je getrouwd bent. Dat je daar je hart uitstort. En vaak kan je echtgenoot, of je vriend of vriendin, kan in die zin een afgod zijn. Het kan je van God afhouden om je hart uit te storten. Natuurlijk heeft God ons elkaar gegeven, dus dat moeten we zeker blijven doen. Maar in de eerste plaats moeten we leren ons hart uit te storten bij God. Wat doe je bijvoorbeeld als je een roddag hebt gehad op je werk? Wie heeft er wel eens een roddag op zijn werk? Ja. Of je gaat naar de kerk. En je spreekt niemand op de een of andere manier. Je hebt het idee dat iedereen met elkaar praat, maar je hebt zelf geen leuk gesprek gehad. En je gaat eigenlijk weer, voor jouw gevoel, ongezien de kerk uit. Je voelt je leeg. Je bent niet gekend. Je voelt je niet geliefd. Dat komt voor. Dat is mij ook gebeurd. Maar ik heb moeten leren om dat niet mijn dag te laten bepalen, maar dat te herkennen. Oké, mijn hart is nu verdrietig. Om dat meteen met de Heer te zeggen. Heere God, ik ben naar de gemeente gegaan en ik heb het gevoel dat niemand me zag zitten. En ik heb daar verdriet over. Wilt u me troosten? Gewoon letterlijk, alsof je tegen een mens van vlees en bloed spreekt. Jezus is echter dan een mens van vlees en bloed. Want een mens van vlees en bloed, die leeft maar even. Maar Jezus is er van eeuwigheid tot een eeuwigheid geweest. En hij is de echte trooster. Hij kan er diep in ons hart aanraken. Maar dit gebeurt alleen. Je kan alleen die troost ontvangen als je je hart uitstort bij God. Dus wil je God leren kennen als trooster, wat moet je dan doen? Je hart uitstorten bij God. Wil je God beter leren kennen, moet je je hart uitstorten bij God. Want dan kun je hem leren kennen als troost. En dan kun je zien hoe bovennatuurlijk dat werkt. Dat iemand die je niet ziet, de Heer Jezus, dat hij in staat is dat terwijl jij je rotdag bespreekt, of je ervaring in de kerk, dat hij jouw hart vervult. En op een gegeven moment word je hier zo goed in, dan merk je het al, als je in de kerk zit en iedereen is druk, dat je dat gevoel bekruipt vanuit je vlees, van niemand ziet me, niemand kent me, ik ben verdrietig erover, dat je ter plekke reageert, Heere Jezus, dank u wel dat u mij altijd vervult met uw liefde. En dat je vanuit een overvloeiende beker op dat moment naar anderen toe kan gaan. En anderen kan vragen van hoe kan ik voor jou bidden, in plaats van dat je ik gericht bent. Dat is wat de bovennatuurlijke liefde en de bovennatuurlijke intimiteit met God doet. Intimiteit met God draait om je hart. En David wist dat. Het is toch interessant dat hij hier in Psalm 62 vers 9, dat hij als het ware een instructie geeft. De psalmen zijn toch liederen van God aan David. Ja, en soms dan uit hij zijn gevoelens, dat hij zich zorgen maakt en dat de vijanden heel groot zijn en dat hij het even niet meer weet. Maar opeens geeft hij hier een instructie. Alsof hij ons wil leren dieper te gaan in intimiteit met God. Dus ik wil je ook aanmoedigen, als jij God beter wil leren kennen, ga de psalmen lezen. Als jij in de storm van je leven zit, ga de psalmen lezen. David zat voortdurend in de stormen van zijn leven, dat vijanden hem wilden doden. Dat is nogal wat. Misschien zit je ook wel in een doodstrijd. Of heb je het gevoel dat je leven op zijn kop staat? Ga de psalmen bestuderen en ga leren van David om te midden van die storm Jezus te vinden. En intimiteit te vinden. Zo mooi dat David ons zo instructies geeft om de Heer lief te hebben, om hem te beminnen. Hetzelfde als we vermoeid zijn. Wie is er wel eens moe? Wie komt er wel eens moe uit zijn werk? Heel wat, ja. En ik heb dan jarenlang was ik geprogrammeerd, zat er een zinnetje in mijn hoofd, als ik moe ben, even een filmpje kijken om te ontspannen. Of een boek lezen om te ontspannen. En dat is ook fijn. Maar dan heb je aan de andere kant heb je de Heer Jezus, die zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dus hier heb je Jezus die rust aanbiedt, als jij na een moe dag uit je werk moe terugkomt. En hier heb je een film of een boek of iets anders waardoor je denkt te ontspannen. Naar wie ga je toe? En natuurlijk, dit is geen zonde. Maar als dit je afhoudt van Jezus om bij Jezus rust te vinden, dan is het een afgod. Wat nou als je eerst rust gaat vinden bij Jezus? Dat je met een open Bijbel, of je zet worship op, of je gaat Bijbelstudie luisteren. Je komt moe uit je werk, je gaat eten, je zegt het tegen je vrouw, of je appt het naar vrienden. En dan ga je zitten en dan ga je Jezus ontmoeten. Je vindt rust. En vervolgens ga je een filmpje kijken. Of een boek lezen. Maar ik heb gemerkt dat we heel snel, dat ons vlees heel snel de leiding wil nemen in ons leven. Onze natuurlijke mens. En ons natuurlijke mens kan niks met de Heer Jezus. Ons vlees kan niks met Bijbel lezen. Ons vlees kan niks met intimiteit met God. Romeinen 8 gaat erover. De strijd die er is tussen de geest en het vlees. En dat die twee vijanden zijn. Ons eigen ik. Ik zie dat al aardig tijd is. Ik wil denk ik afsluiten met gewoon een oproep te doen. Ik wil de band al vragen om te komen. Want ik heb het gevoel dat er mensen hier in de zaal zijn die ja, afgehouden wordt van die diepere intimiteit met God. En een van de dingen die je ziet in het Hof van Ede is als de mens wandelde met God. Dat is onze roeping. Het is onze roeping om te wandelen met God, net zoals Adam en Eva wandelden met God. Dan zie je dat de boze dat zo haat, dat hij inbreekt. En vervolgens gaat hij iets doen. En één ding wat hij doet is, hij probeert het beeld van God te verstoren. Het beeld dat wij hebben van God. Want hij zegt dan tegen Adam en Eva, is het niet zo dat God heeft gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? Terwijl God had gezegd, hier in dit Hof van Eden zijn duizenden bomen. Hè? Er zijn begeerenswaardige vruchten. Duizenden bomen, echt. Waarschijnlijk niet genoeg om je hele leven te eten. En dan heb je van sommige bomen nog niet gegeten. Zoveel bomen waren er. Maar voor één boom, namelijk de boom van kennis, van goed en kwaad, is eigenlijk de boom van het onafhankelijk van God leven. Daarvan mocht je niet eten. Dus als je dat uitdrukt in procenten, geeft God jou 99,9% vrijheid. Maar de duivel wil doen geloven, de boze wil doen geloven, dat God jou beperkt. Hij wil dat beeld van God verstoren. Misschien heb jij wel we hebben allemaal een beeld van God. Wist je dat? We hebben allemaal een beeld van God gemaakt, diep in ons hart, onbewust. En heel vaak houdt dat beeld ons af van intimiteit. Omdat we bijvoorbeeld denken van, oh, ik heb gezondigd, of ik worstel nog met een zonde. En nu ben ik zo onrechtvaardig dat God me niet wil zien. Dat God een strenge vader is die je wegstuurt als jij gezondigd hebt. Of als je gisteren nog in zonde vervallen bent of deze week. En dat je een stem hoort die zegt van ga maar niet intiem met God. Want hij wil niet bij jou zijn. Hij is een heilige God. Hij kan geen zonde weerstaan. Maar daarvoor heeft hij juist zijn zoon Jezus gegeven. Jezus is gestorven voor jou en mijn zonde. En nu kunnen we door het bloed van Jezus vrijmoedig binnengaan in het heiligdom. Waarin wij zelf God kunnen aanschouwen en God kunnen ervaren. Zelfs het moment nadat we gezondigd hebben. En natuurlijk is het belangrijk om je te bekeren van je zonde. Dat wil ik erbij zeggen. Want zonde houdt ons van de volheid af die God voor ons heeft. Dus als we daarvan afkeren, kunnen we op hetzelfde moment keren en zeggen we, Heer Jezus, ik keer me af van mijn zonde. Ik wil niet meer langer drinken uit die vervuilde bronnen van de wereld. Als ik van u kan drinken die het levende water geeft. Ik wil van u drinken, Heer Jezus. En er zijn mensen in de zaal die, ik heb het gevoel dat jij daar zit. Dat je worstelt met een bepaalde zonde en dat je nu niet goed genoeg voelt om in te gaan in het heiligdom. Maar God zegt vanmorgen tegen jou, dat ben je wel. Ik heb jou gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Door jouw geloof in Jezus Christus als jouw Heer en Redder. Ik moet ook denken aan een andere iets wat ons af kan houden van intimiteit met God. Of van diepere intimiteit. En dat is drukte. De gelijkenis van de zaaier spreekt erover. Dat we soms zo druk kunnen zijn. Dat het het woord kan verstikken. Ik heb het idee dat dus mensen in de zaal zijn en je agenda is zo druk. Je wordt geregeerd door jouw agenda in plaats van dat je geregeerd wordt door Jezus. En ook vanmorgen voor jou is er die uitnodiging zonder veroordeling om je daarvan te bekeren en zeggen, Heere God, ik wil niet meer geregeerd worden door mijn agenda. Ik wil van u wijsheid en inzicht ontvangen om rust en vrede te krijgen in mijn leven. Dat ik rust en vrede heb om dagelijks aan uw voeten te kunnen zitten. Om tijd over te hebben, om mensen te helpen. Die in nood zijn. Hoe dat er dan ook uitziet. Of om voor mijn met mijn gezin leuke dingen te doen. Dat ik er ben voor mijn gezin. En God wil jou in die intimiteit wijsheid geven, een strategie geven om die rust en vrede te creëren in jouw drukke agenda. Dank u, Vader, dat u dat doet. Uw verlangen naar ons is groter dan ons verlangen naar u. En ik bid zo, Vader, dat u ons hart aanraakt. Raak ons hart, spreek tot ons, Heer. Maak duidelijk welke stap wij moeten nemen om dieper in dat heiligdom in te gaan, Heer. Om u te aanschouwen, om u te proeven, om u te ervaren. Van hart tot hart, zodat we net als David kunnen zeggen: Heer, ik snak naar u, mijn ziel snakt naar u. En als jij vanmorgen de keuze maakt dat je God beter wil leren kennen en dat je ernaar wil jagen om hem te kennen, wil ik je uitnodigen om op te staan. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat we zo op mogen staan in ons verlangen van: ja, Heer, ik wil u beter kennen dan gisteren. En die ervaring die ik had 10 jaar terug, die ervaring die ik had met u 10 jaar terug, ik wil niet dat het 10 jaar terug blijft. Ik wil dat die ervaring vandaag wordt. Dat ik niet meer hoef te zeggen: 10 jaar terug heb ik de Heer aanschouwd. Dat je kan zeggen: gisteren heb ik de Heer aanschouwd. Of zo net heb ik de Heer aanschouwd. Ik wil niet leven op 1 ervaring. Als ik dagelijks mag binnengaan. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat we door uw bloed elke dag mogen ingaan in het heiligdom. En daar de Vader mogen ontmoeten. Die ons vervult. U vervult ons als niemand anders, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Luister ook naar wat God persoonlijk tot jou zegt hier. In dingen die in de weg staan. In intimiteit tussen jou en hem. Hij spreekt via spontane gedachten. Die bemoedigend zijn. Die hoopgevend zijn. Die je naar zijn hart willen trekken. Nader tot hem. Ja, een ander aspect wat terugkomt is dat vertrouwen waar David het over had. Dat we vaak de bronnen van de wereld eerder vertrouwen om ons te verzadigen dan God. Denk aan als we rust nodig hebben. Of als we een roddag gehad hebben op ons werk. Dat we dan sneller geneigd zijn om naar iemand van vlees en bloed te gaan. Of om een film te kijken, dan dat we naar Jezus komen en ons hart uitstorten bij hem. Of om rust vinden bij hem. Vader, ik bid zo dat u ons helpt om u te vertrouwen. Heer, dat we aan u zullen denken de hele dag door. Doordat u ons hart in vuur en vlam denkt. Want ieder die in vuur en vlam staat van liefde, dan ben je de hele dag, denk je aan je geliefde. Zet ons hart weer zo in vuur en vlam. Er zijn sommigen die zijn hun eerste liefde kwijtgeraakt. Het enthousiasme dat je had toen je tot geloof kwam. Of dat je dat wonder meemaakte. Die liefde die je toen zo ervaarde. Ben je kwijtgeraakt door allerlei redenen. En de Heer vraagt je: wil je terugkeren? Wil je terugkeren naar je eerste liefde die je voor mij had? Dank u, Vader, dat u zo genadig bent en dat we niets kunnen doen zonder u. Jezus zegt in Johannes 15, zonder mij kun je niks doen. Dus ook onze eerste liefde bewaken, daarvoor hebben we Jezus nodig. Door telkens weer aan Jezus te denken, dag en nacht, door te denken aan wie hij is, wat hij heeft gedaan. Zodat ons hart in steeds groter vuur en vlam komt te staan voor onze Heer. Dank u, Vader, dat bid ik zo voor ons allemaal, Heer. O Vader, zet ons hart in nog grotere vuur en vlam voor u dan gisteren. Geef ons een nog grotere honger voor uw woord als gisteren, zodat we net als David kunnen zeggen: uw woord is mij kostbaarder dan gelouterd goud. Oh Vader, dank u wel dat u dat door de Heilige Geest in ons bewerkt. Die honger naar u, die passie voor u. Dat we zonder uw Heilige Geest u niet kunnen kennen. En daarom wil ik u ook danken voor het geschenk van uw Heilige Geest. Wilt u ons opnieuw vervullen met uw Heilige Geest op dit moment in de naam van Jezus. Die Heilige Geest die het vuur is van passie. Die ons altijd weer terugbrengt bij de Heer Jezus. Aan zijn voeten. In tijden van nood, als we dat nodig hebben. Dank u, Jezus. Amen.